De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Goedenavond allemaal. Welkom bij het vervolg van de commissie BEM. Vanochtend zijn we om 9 uur gestart en hebben we het volgens planning afgemaakt. Maar zijn nog niet alle agendapunten behandeld. Daar gaan wij nu verder mee. We gaan door tot en met 10:30. Is op dit moment vastgelegd. Maar mijn voorstel is dat als we langer nodig hebben, dat we dan ook gewoon doorgaan totdat het af is. Omdat het anders nog lastig wordt om daarvoor een plaatsvervangend moment voor te vinden. We gaan uit van 2,5 uur netto vergaderen.
Zeg even dat jij nog niet in beeld bent.
Oké. Nou ja, dan kan ik ook natuurlijk mezelf op deze manier in beeld zetten. Door via Teams gewoon mijn camera aan te doen. Dan ben ik wel in beeld. Iedere fractie krijgt 7,5 minuut spreektijd netto. Niet erbij wat er overblijft, maar gewoon per fractie nu nog 7,5 minuten. NGS 32,5 minuten. En zoals gebruikelijk maken interrupties deel uit van de spreektijd. Als u het woord wilt, dan kunt u dat in de zaal gewoon aangeven met uw hand. En in de chat kan dat via de... of de deelnemers thuis kunnen dat in de chat doen en niet met hun handje. En dan heeft VVD ook nog een punt van orde? Ja? Oké, dan geef ik als eerste het woord aan de heer Kokke.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Het klonk heel dreigend. Wij gaan door tot het gaatje. Gezien de warmte in ieder geval in deze kamer, denk ik dat het misschien prettig is voor ons allemaal om te kijken of het iets korter kan. Bij de stukken zat ook de opzet van het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar circulaire economie en circulaire samenleving. Dat wordt in september besproken. Maar bij de opgewaardeerde stukken zit nu wel de evaluatie van de uitvoeringsagenda. Nou, daar zitten natuurlijk dwarsverbanden. De agenda van september is wat leger tot nu toe, heb ik begrepen. Dus met alles laag aan de arm. En dan hebben we misschien ook gelegenheid om, als we die twee in één keer bespreken, om dan gewoon wat meer de diepte in te gaan. En misschien ook wat meer ontspannenheid en een wat beter binnenklimaat dan nu. Dus mijn voorstel zou eigenlijk zijn, ook aan de andere opwaardeerders, dat zijn D66, SGP, GroenLinks, om dit naar september te verplaatsen. Agenda punt 17 uit mijn hoofd. Paraten zijn hand opstarten.
Prima. Is daarvoor een bezwaar bij de andere mede-indieners?
Akkoord, voorzitter.
Voorzitter, ja.
Meneer Bart?
Ik zou daar eigenlijk niet heel gelukkig mee zijn. Maar ik snap ook iets aan de afweging van de heer Kokke. Het gebeurt alleen helaas vaker bij dit thema. Maar laten we hem voorlopig dan maar naar het einde van de agenda van vandaag zetten. En als we er nog tijd voor hebben, dan graag vandaag. Maar ik kan me voorstellen dat andere stukken dan nu even voorrang krijgen.
Oké, prima. SGP?
Akkoord met voorstel, voorzitter.
Prima. Dan verschuiven wij dus het agendapunt door na de zomer. En dan gaan we nu door naar agendapunt 12, statenbrief beleidsuitwerking maritiem erfgoed. En ik zie al gelijk een hand van de heer Dikkenberg. Oké, aan u het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil hier graag een ordevoorstel doen bij de behandeling van dit agendapunt. Omdat ik mede namens de leden van VVD, D66, CDA, Jaar 21, 50+, SP, Socialisten Utrecht, SGP en DENK een verzoek heb gedaan om een statenvoorstel hiervan te maken. Mijn ordevoorstel is om vanavond wel inhoudelijk de brief te bespreken over maritiem erfgoed. Daar onze inbreng te leveren. Het is een conceptkader wat ervoor ligt, staat er in de brief. En te vragen om de veranderingen die dat eventueel heeft voor het kader door te voeren en dan als statenvoorstel in te dienen na de zomer. En dat doe ik mede namens die fracties die ik net noemde. Dank u.
Dat is prima. Wil de heer Van Buylenkom daar nog op reflecteren of is dat akkoord?
Ja, ik weet niet wat er mij gevraagd wordt. Ja, ik bedoel,
voor de inhoudelijke behandeling.
Als GS hebben wij een statenbrief voorgelegd. En ja, we hebben een motivatie gegeven waarom dat het is. En Ja, je kunt natuurlijk zeggen van, nou ja, als staten wil je een statenvoorstel. Ja, als dat zo is, dan moet ik echt dat even in GS bespreken, want ik vind het een beetje een ongewone manier. Ja, ik kan me voorstellen dat je misschien een statenvoorstel wil, maar is het zo dat als de staten zeggen van voor een product, wat wij hebben er bewust een statenbrief van gemaakt, met de motivatie die ook erbij staat, omdat we echt vinden dat het een uitwerking is van kaders die in onze cultuur- en erfgoednota zitten, ja, maken we de statenvoorstel van, dan suggereren we alsof er nieuwe kaders gesteld worden. En dat is niet zo. He, dus ik bedoel, het is een...
Voorzitter,
als ik het een statenvoorstel had willen zijn, had ik het als statenvoorstel ook ingebracht. Nou.
Voorzitter.
Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb er ook even over naar zitten denken. We hebben sinds het voorjaar de omgevingsverordening... Hebben de werkwijze onder de omgevingswet behandeld. Dit is op basis van een motie die in 2021 is aangenomen. Hè, waarin we, ik heb nog eens vandaag even de motie teruggelezen, waarin we het college opdracht geven voor het een en ander. Dat in het kader van de erfgoed- en cultuurnota. Dus ik kan me wel iets voorstellen bij een statenbrief op dit punt. Ik ben ook wel benieuwd naar welke kaders er dan ontbreken. Of juist er wel zijn of welke eraan toegevoegd zouden moeten worden. Maar even los van die discussie, wat onze fractie er nu heel ongemakkelijk aan vindt, en dan kijk ik ook naar de griffie, is dat we nu situationeel nadenken over procedures rondom statenvoorstel, statenbrief. Dus wat ons betreft zouden wij toch een keer een gedegen gesprek willen, ook met GS, over de werkwijze. Want inderdaad, nu de nieuwe werkwijze schrijft eigenlijk wel een soort startnotitie voor. Nou, daarvan kun je zeggen, die is niet geweest.
Begint,
maar daarvoor was de verkenning naar het maritiem erfgoed ook al lang begonnen. Nou, als we in dit kader die motie hadden aangenomen, zou dat denk ik wel een startnotitie misschien zijn gemaakt, weet ik niet. Maar wij verzoeken echt een gedegen gesprek, even los van dit concrete voorval, over hoe gaan we nu om met statenbrieven, statenvoorstellen en wat is... Ja, wat is de ruimte, maar ook wat is de begrenzing daarin? Want we hebben inderdaad de afgelopen periode al een aantal keren voorvallen gehad, waarin we soms als fractie zelf wel voor een statenvoorstel waren in plaats van een statenbrief. En nu is dat minder het geval. Dank u wel.
Dank u wel. Geef ik als eerst nu kort het woord aan de heer Bart voor een reactie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Kijk, wij hebben ook als staten vaak genoeg dat we klagen over onze eigen drukke agenda. En dat kan ik me ook helemaal voorstellen, want we zijn ook allemaal ontzettend druk. Maar we maken het onszelf ook wel erg lastig zo vaak. Ik heb het gevoel dat er heel vaak door dit college met een uitgestoken hand statenbrieven of zelfs voorstellen worden gedaan waarin nadrukkelijk wordt gezegd, staten, geef hier nog je input op, geef nog je mening, zorg dat we nog kunnen bijschaven bij dingen die eigenlijk binnen de kaders vallen die we al doen. En dan heb ik het gevoel dat als die hand wordt uitgestoken, dat die vervolgens door de staten vaak nog extra naar ons toe wordt getrokken van nou, we willen daar toch nog wat extra tijd aan besteden. En dat kan soms een logische reactie zijn, maar ik heb ook het gevoel dat we onszelf daar misschien ook wat strenger op mogen aankijken en dat niet elke keer alles weer richting een statenvoorstel te sturen, want dat is nu de laatste tijd al een paar keer gebeurd. Dus vanuit onze fractie zou ik ook zeggen dat wat ons betreft niet nodig is om, als dit heel duidelijk binnen de kaders valt die wij met z'n allen gesteld hebben, om daar dan nog een statenvoorstel van te maken.
Dank u wel. De heer Kokke.
Wij vinden het belangrijk dat we even teruggaan naar de oorsprong. We hebben op een gegeven moment de cultuur- en erfgoednota aan de orde gehad. Daar is deze discussie ook gevoerd. Zo van, joh, wij willen iets doen met varend erfgoed. Daar was nog meer informatie voor nodig. Daar was een verkenning voor nodig. Dus dat is er toen even, als het ware, uitgelicht. Toen de motie aan de orde was, is toegezegd door GS met een voorstel te komen. En ik zie voorstellen, het begrip voorstel, als een statenvoorstel. Ik ken naast ordevoorstel verder geen andere voorstellen in dit huis. Dus ik ben er gewoon van uitgegaan dat hier op dit onderwerp ook een statenvoorstel zou liggen.
Voorstel?
Ja, nou, een discussie over het woord voorstel is lastig. Ik kan me voorstellen dat GS een voorstel ook beschouwt als een statenbrief en dat we die door middel van een motie vreemd al dan niet ook op die manier kunnen afdoen. Maar ik geef dan nu het woord aan mevrouw De Haan.
Dank u wel, voorzitter. Nee, dat punt wilde ik ook wel maken. En dat zou ik dan, zeg maar, in dat brede gesprek ook wel aan de orde willen hebben. Want als het alleen een semantische betekenis is van het woord voorstel, dat er per se een staatsvoorstel zou moeten worden, dan, dan heb je natuurlijk een ander gesprek dan dat het op inhoudelijke gronden is.
Okay. Meneer Eggermond?
Nou ja, eigenlijk voor ons is het voornaamste, en dat heb ik ook de heer Dittenberg ook laten weten, er worden een aantal extra doelen en indicatoren in deze brief naar voren gehaald. Die extra doelen en indicatoren die zaten niet in het oorspronkelijke voorstel. En we vinden het logisch om, we kunnen namelijk wel heel erg eens zijn ermee, of we kunnen juist vinden dat er andere indicatoren moeten zijn of andere doelen moeten zijn. Maar dat is juist een onderwerp wat juist bij een statenvoorstel aan bod komt. Dus in die zin vinden we het logisch. En de vraag is dan vervolgens om in het statenvoorstel ook aan te geven hoe het zich dan integreert in het geheel.
Ik wil, voorzitter, ik mag nog iets zeggen. Ga de gang. Kijk, in de cultuur- en erfgoednota hebben we expliciet aangegeven dat we aandacht willen vragen voor het varend erfgoed, maar ook voor het industrieel erfgoed en ook voor een aantal nieuwe, maar ook het immaterieel erfgoed bijvoorbeeld. He, dus dat hebben we echt benoemd. De instrumenten die nu aangereikt ook worden, die zijn natuurlijk gespecificeerd naar de problematiek van maritiem erfgoed, maar die staan ook al in de cultuur- en erfgoednota. Ik bedoel, het zijn geen nieuwe instrumenten die we doen, hè, of je... En we pakken geen nieuwe rollen of zo, maar we hebben wel gekeken naar de behoefte die er is bij de betrokkenen die zich met maritiem erfgoed bezighouden. Dat we, nee, dat hebben we uitgewerkt. Hè. We hebben vier actielijnen benoemd. En dan hebben we inderdaad gezegd van nou, we gaan een platform oprichten. We gaan een tweetal dingen in het kader van publieksbereik. Maar dat we in het kader van publieksbereik wat doen, dat is gewoon onderdeel van de cultuur- en erfgoednota. En dat is toegespitst op het maritieme erfgoed. En ik zei ook al van ja, ik bedoel, ik zou bijna zeggen, ja jongens, als we een statenvoorstel willen, een statenvoorstel. Maar we hebben net iets afgesproken met elkaar, wanneer dat we iets een statenvoorstel maken en wanneer dat we het een statenbrief maken. En als ik nou bijvoorbeeld museumbeleid, hè, dat hebben we nou ja een jaartje geleden of hoe lang is het geleden. Maar ik heb toen echt een 500.000 extra aan geld gevraagd. Om dit verder uit te gaan voeren, nou dan is echt, dus zijn de staten aan zet om te zeggen van dat extra geld, dat krijg je om wat uit te voeren. He, en toen hebben we wel, heb ik gezegd, daar heeft de heer Kok helemaal gelijk in, toen heb ik gezegd, toen heb ik meerdere gezegd, ja maar we wilden ook varend erfgoed. Dus ik, nou, we werken een visie uit en ik kom met een voorstel. Nou, ik weet niet of dat ik het zo echt niet gezegd heb. En dan kun je elkaar vangen of wel of niet, maar dan denk ik van als je gewoon kijkt naar het stuk, he, want zo hebben we ernaar gekeken. We hebben geen nieuwe kaders, we hebben het wel echt uitgewerkt en concreet gemaakt wat we gaan doen. En we hebben het ook concreet gemaakt dat we hebben gezegd wat voor type acties we gaan voeren. Nou, dat klopt, maar ja, dat zijn geen kaders, dat zijn gewoon hoe je uitwerking geeft aan kaders die er al liggen. Voor het maritiem erfgoed of het varend erfgoed.
Dank u wel. Geef ik mevrouw Lejeune het woord.
Ja, dank u wel. Nou, ik wilde eigenlijk vrijwel hetzelfde zeggen als wat Jeroen Bart zojuist zei. Voor ons hoeft dit geen staatsvoorstel te worden. Het gaat hier ook om bevoegdheden. Wat is een bevoegdheid van de staten? Nou, die moeten we ook vooral bij ons houden en daar moeten we vooral over gaan. En wat zijn bevoegdheden van het college? En ik vind dat we niet iedere keer de discussie ad hoc moeten hebben bij een voorstel van hey, dit is eigenlijk een bevoegdheid van GS, maar laten we die maar eens even naar ons toe trekken, want daar willen wij een statenvoorstel van maken. Ik vind het een prima statenbrief en ik vind dat we hier eigenlijk heel goed over geïnformeerd zijn. Op deze manier voor ons is het voldoende, dus dank u wel.
Dank u wel. Na dit gehoord te hebben... Blijft het in principe een statenbrief en is mijn voorstel dus ook dus als een... Oké, dan geef ik nog eerst de heer Van den Dikkenberg het woord.
Ja, voorzitter, er gaan even twee dingen door elkaar. We hebben destijds gevraagd om een voorstel voor steun op korte termijn en een visie in het museumbeleid te maken voor de lange termijn. En die visie is vastgesteld, de museumvisie. Dat was ook op aangeven van de gedeputeerden doen. Dan kunnen we dan mooi meenemen en dan stellen we dan de lange termijnvisie vast. Bij de museumbeleid bleek plotseling dat de varend erfgoed daar iets minder goed in paste. Het is er beloofd en toegezegd dat er een aparte visievoorstel komt voor varend erfgoed. Dat heeft dus een andere status dan, want een visie stellen wij met elkaar vast. Dat heeft dus een andere status dan wat er nu door elkaar gehaald wordt. En als we dan zeggen van het is onder de omgevingswet opgesteld, want dat zou dan de verwarring veroorzaken. Nou, volgens mij is dit geen programma onder de omgevingswet. En anders hadden we een ander proces moeten volgen. En daarom probeer ik ook maximaal mee te veren, omdat er een hele goede uitwerking ligt. Om te zeggen van laten we dit gewoon behandelen als brief. De input die daarin opgehaald wordt, dat die verwerkt kan worden. En dat we dan de tweede, de definitieve versie, als er nog veranderingen in doorgevoerd worden, als statenvoorstel, als zijnde de visie, varend erfgoed of maritiem erfgoed van de provincie Utrecht vast te stellen. En dat is het verzoek wat ik namens een heel groot aantal fracties heb gedaan en nog steeds gestand houd aan GS.
Dank u wel. Samenvattend is uw voorstel dat we deze brief nu behandelen als een brief en een opwaardeerpunt waarbij we de inhoudelijke behandeling kunnen doen. Met daarbij het verzoek aan GS om er dan vervolgens alsnog op een later moment met een statenvoorstel te komen. Daarvoor geef ik de heer Muilenkom om het woord en, voor een reactie daarop.
Hey, kijk, waar ik wel toe bereid ben. Toevallig heb ik morgen heb ik overleg met OCW en Economische Zaken juist over wat gaat het Rijk nu doen. Hè? En nou, ik ben erg benieuwd, want daar zijn we met 4 provincies mee bezig en een aantal federaties en gemeenten om het Rijk echt uit te dagen als ze over de brug moeten komen. En ik hoopte eigenlijk al dat het Rijk nu al duidelijkheid had. Dat ligt er niet. Daarom heb ik gezegd, ik kom gewoon met het stuk zoals wij nu als provincie Utrecht. Ik kan me best voorstellen dat in het najaar, en ik heb meer duidelijkheid ook over het Rijk, en het Rijk daagt misschien ons ook weer uit wat wij moeten doen, dat ik, ja, dan moet ik even kijken wat er voor iets komt, dat ik met een stuk kom naar u toe. En dan kunt u ook zeggen van, nou ja, maar als we dit gaan doen, en daar ga ik natuurlijk zelf wel heel erg op letten, dit is echt een voorstel waarin u echt aandacht moet geven en akkoord moet geven dat echt een statenvoorstel is. Maar dat is ook op basis van nieuwe informatie die we ook nu bij het Rijk ophalen. Want dat hebben we nu even naar buiten gelaten bij dit stuk. He, want die informatie heb ik nu nog niet.
De heer Van den Dikkenberg.
Ja, voorzitter, maar volgens mij kunnen we die twee wegen prima combineren. Ik zeg niet dat we in juli een voorstel moeten hebben liggen. Er komt geen bloed uit als dat september, oktober wordt. Maar dat we wel die zuivere lijn van de toezegging, dat we dus een visievarend erfgoed voor de langere termijn vaststellen met elkaar, is volgens mij juist heel belangrijk als kader, als beleidskader voor het programma Cultuur en Erfgoed. En daarom hecht ik zo aan dat voorstel, zodat we voorkomen dat we ieder jaar bij elke PNC-document, bij elke doelenboom, weer varend erfgoeddoelen erin moeten fietsen. Dat we op lange termijn consistent beleid kunnen bieden. En dat is volgens mij prima om die twee wegen, die u schetst van het ophalen bij het Rijk en de verwerking van de opmerking van vanavond, om die bij elkaar te voegen.
De heer Bart heeft een korte interruptie met een ordevoorstel, waarbij ik volgens mij wil aanmerken dat dit überhaupt nog een ordevoorstel is wat we nu bespreken. De heer Bart.
Ja, precies, voorstel, voorzitter. Maar het lijkt me goed, we hebben het net gehad over een tijdtekort en we zitten nu al 20 minuten te praten gewoon alleen over een ordevoorstel over het eerste punt. Dus is het misschien goed als er vanuit de GS hier nog wat aanvullende uitleg in ieder geval over kan komen over waarom deze afweging is gemaakt. Waarbij we uiteindelijk als er dan blijkbaar toch een meerderheid is die wenst dat dit een statenvoorstel wordt, dat we die discussie dan ook in september voeren als daar, ja, zoals de heer Van den Dikkenberg zelf ook aangeeft, dat daar misschien geen bloed uitvloeit als dat iets later is. Omdat ik het gevoel heb dat we nu eigenlijk in een beetje herhalingen van zetten komen en toch ook nog gewoon een hele hoop andere dingen op de agenda hebben staan.
Nou, wat betreft de voortgang ga ik daar zeker.
Mag ik één ding zeggen? Kijk, ik ga het even denken bij jou, dan kan er een visie komen, maar ik ga geen ander stuk maken. ik zou niet weten wat ik nog meer zou moeten doen. Er is echt ontzettend veel geïnventariseerd. Er zijn heel veel onderzoeken geweest. Er is echt ongelooflijk veel uitgewerkt met de sector. Ik denk van, ja, als je zegt, ga nog meer doen, dan zeg ik, jongens, ja, dat is voor mij onuitvoerbaar. Er ligt gewoon een stuk. En ik zou niet weten wat ik nu nog meer zou moeten doen dan wat er nu ligt.
Dank u wel, dat lijkt mij ook heel duidelijk. De heer Van den Dikkenberg heeft erover een vraag gesteld. U heeft nu een antwoord gegeven. En dat denk ik ook dat de heer Van den Dikkenberg daarmee moet doen. We komen dus nu wel eigenlijk gewoon tot op waardering van, van deze statenbrief. En daar kunnen we dan nog een debat met elkaar over voeren. En ten aanzien van het verdere vervolg heeft de heer Muilenkom nu een antwoord opgegeven. En is het aan PS hoe we daar mee omgaan gezamenlijk. Dus wat mij betreft gaan we nu gewoon naar de inhoudelijke behandeling van het voorstel, waarbij ik de heer Van der Dikkenberg de gelegenheid stel om over de inhoud van de statenbrief vragen te stellen aan het college of aan andere fracties. Aan de heer Van der Dikkenberg het woord nu.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Louter lof. Hè? De procedure hebben we nou achter ons liggen, gelukkig. Maar louter lof, want ik ben echt mijn welgemeende complimenten voor het voorliggende boek, hè, die we vanmiddag ontvangen hebben. Ik was echt blij verrast over wat er ligt. Het voorliggende voorstel, de acties die zijn ondernomen om hiertoe te komen. Ik heb met oprechte interesse en stijgende bewondering de stukken doorgelezen. En uit de analyse blijkt ook hoe kwetsbaar de positie is van het maritiem erfgoed. De schepen en de klussers van het erfgoed in de wetgeving hebben ze nauwelijks een positie. Daarnaast ligt het eigendom versplinterd bij particulieren, wat de samenwerking bemoeilijkt. En zijn de beperkte financieringsmogelijkheden, wat het onderhoud weer bemoeilijkt. En aan de andere kant zien we een toename van maatschappelijke meerwaarde en toenemende interesse. Dus dat maakt dat er dus twee werelden bij elkaar komen. Van enerzijds een neergaande spiraal met ambachten die verdwijnen. En anderzijds een toenemende interesse in wat het ons, het heeft ons in delen van Utrecht echt gemaakt die er zijn. En die maatschappelijke meerwaarde met de grote kans tussen wal en schip te vallen en de overnameopgaves die erbij spelen, daar hadden wij zoiets van is dat niet juist een gat waar wij heel prima in passen als provincie zijnde om te verbinden, te makelen en te schakelen. Maar dat vraagt van ons wel visie om dat erfgoed te bewaren. En de uitwerking zoals die er nu ligt is vooral geschreven vanuit welke tools hebben we en hoe kunnen we die inzetten voor het varend erfgoed. En ik zou heel graag de gedeputeerden willen vragen om die visie op de langere termijn iets meer te borgen nog in het stuk. Want daarin kunnen we, buiten de tools die er nu zijn, waarvan ik heel blij ben dat die ingezet kunnen worden, kunnen we ook een soort onderlijn benoemen. Van waar staan we nou echt garant voor? Hè? Omdat het juist ook, omdat er zoveel versnipperdheid ligt, wat is nou echt een ondergrens? En dat gaan we echt niet laten gebeuren dat gaat verdwijnen. Kunnen we dat benoemen met elkaar? Is die ondergrens er? En dat zou ons heel veel waard zijn op het moment dat we dus kunnen zeggen van nou, dat is een soort basis van maritiem erfgoed, zoals we een basis van cultuur ook overeind hebben gehouden in de coronacrisis, omdat we daar veel waarde aan hechten. Zou dit ook iets kunnen zijn van op de langere termijn dat we een basis in stand houden? En dat is eigenlijk net het kopje wat ik mis, dus die visie op lange termijn. En dat kan misschien met Rijks bijdragen, maar ik zou het ook de vraag andersom willen stellen. Van wat verwachten wij van het Rijk op lange termijn? Dat we smart kunnen maken ook uit eigen beleid, wat we dan op lange termijn van het Rijk verwachten. Voorzitter, dat aansluitend bij de tools die al ingezet worden, geeft het volgens mij echt wel vertrouwen in een rijkdom in maritiem erfgoed te bewaren en ook te kunnen beleven met elkaar. En ja, dat is volgens mij alleen maar van waarde voor de plaatsen die daar veel waarde aan hechten. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we verder de fracties langs, tenzij de heer Kamp een interruptie heeft. Nee? Oké, dan gaan we de fractie langstelling voor. Als eerste 50 plus. Ik ga verder met het alfabet waarbij ik begonnen ben bij de SGP. Maar 50 plus is denk ik niet aanwezig, dus dan ga ik door naar de VVD, heer Kokker.
En de VVD sluit zich qua complimenten volledig aan bij de SGP, want passievoller had ik het niet kunnen verwoorden. Het is een prima stuk wat er ligt. Daar ging de discussie van net ook helemaal niet over. Het enige wat ik nog miste, en dat zal misschien een aantal goede luisteraars niet verbazen, dat ik de link met de beroepsopleidingen niet terugvond in het stuk. En misschien heb ik er overheen gelezen, dan hoor ik dat graag. Maar daar zou ik graag nog wel iets over zien. Dus dat zou mijn enige verzoek nog zijn van besteed daar nog aandacht aan. Pak dat nog eens mee.
Dank u wel. CDA, mevrouw Welsen.
Dankjewel. Ik kan me ook aansluiten bij de passievolle woorden van de SGP. En ik heb ook met heel veel plezier het boek bekeken vanmiddag. Echt prachtig. Complimenten. Een paar punten wel. Nou ja, sowieso mooi dat er eindelijk aandacht voor komt. Hè. Het werd ook tijd voor een maritiem land als Nederland en ook toch een maritiem provincie als Utrecht, dat vroeger aan zee lag. Ja, ik had het er in de fractie ook over. Hè. We dachten, nou, de groene draak van de koningin wordt nu, van de oud-koningin, of prinses Beatrix, wordt nu gerestaureerd. Met zoveel liefde en zorgvuldigheid en toewijding. Nou, laten we dat als voorbeeld ook nemen voor de rest van onze maritieme erfgoed. Ja, en de inzet is natuurlijk behoud en het borgen voor de komende jaren. En dat kun je op verschillende doelen doen, of manieren. Waar we wel naar benieuwd zijn, ja, wanneer zijn we nou tevreden? Hè? En wanneer is dit nou geslaagd? Hebben we dit allemaal op orde? En dat zou ik hier nog wel in de commissie willen bespreken. En ook met, de, met gedeputeerden. Ja, tot zover. Dank je.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de ChristenUnie, mevrouw de Haan-Maurik.
Dank u wel, voorzitter.
Voorzitter. Dit is de tweede keer dat D66 gepasseerd wordt. Volgens mij komt naar het CDA D66, of niet? Op dit lijstje, ik weet niet of het een alfabetische volgorde is, maar ik heb hier een volgorde staan waar ChristenUnie boven D66 staat.
Het is alfabetische volgorde.
Staat op het lijstje in elk geval.
Vanwege de alfabetische volgorde, Wim. De werkwijze die uw collega altijd hanteert als voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook vanuit onze fractie hele grote complimenten over alle stukken die we nu beschikbaar hebben en over het prachtige boek. Ik scrolde toen we stukken hadden er even doorheen en ik was echt compleet onder de indruk en een soort overdonderd over de grondige en gedegen wijze waarop het is aangepakt. Het begon al met de steun in coronatijden voor de botters. Wat ook al heel gewaardeerd is. En nu staat maritiem erfgoed ook op de agenda. Dus dank daarvoor. Met ook wel heldere doelen en indicatoren. Die kunnen we ook steunen. Ik zat nog even over de ondergrens te denken. Die meneer Van den Dikkenberg noemde. En die wilde ik ook wel noemen. Met name gekoppeld ook aan de vraag van wat als nu het Rijk niet inspringt. Want wat we sterk vinden is dat u ook de lobby met de gemeente en de interprovinciale lobby gebruikt richting het Rijk. En met u zijn we teleurgesteld dat dit soort zaken niet in het coalitieakkoord landelijk terecht is gekomen. Maar wat als? En dan hebben we het inderdaad wel over een bepaalde ondergrens. Waar willen we dan naartoe en wat willen we minimaal dan doen? En met welke middelen? Ik sluit me wel aan bij de vraag van de VVD over de opleidingen. En ik vroeg het net aan meneer Van den Dikkenberg. Ik heb het boek even niet bij de hand, het ligt boven, maar... Het statenjacht, is dat nou uiteindelijk ook terechtgekomen in het boek? Waren we nog benieuwd naar? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Nou, dan mag ik nu wel D66, meneer Kamp, het woord geven.
Ja, eindelijk, voorzitter. Dat heeft ook wel met mijn marinehart te maken. Want bijna 25 jaar bij de Koninklijke Marine kunt u zich voorstellen dat het maritieme erfgoed mij heel erg dierbaar is. Dus ik ben ook blij dat we hier over kunnen spreken. Ik herinner me als beginnend statenlid in 2019 een van de eerste werkbezoeken ook was aan Bunschoten. En dat wij mee mochten varen. En wat me erg trof was de persoonlijke verhalen van de vrijwilligers. Mensen op de werf werken. Hoe moeilijk het soms ook is om het gaande te houden en in het leven te houden. Dus wat mij betreft, vanuit mijn persoonlijke betrokkenheid, maar ook zeker als erfgoed, denk ik dat het een heel waardevol onderwerp is. En dat het ook goed is dat we hierover spreken. Misschien even in aanvulling op de discussie net over of het nou een statenvoorstel of statenbrief moet zijn. Ik heb vooral het ook zo geïnterpreteerd dat ik denk dit onderwerp verdient eigenlijk ook een statenvoorstel. Dus ik vind soms een statenbrief, ik hoef de discussie niet opnieuw te doen, maar is in mijn ogen toch, ja, het is een uitwerking wat vrijblijvender. En ik denk, je geeft er ook wat meer gewicht aan, ook naar de doelgroep toe, om het een voorstel te maken. Dat is eigenlijk voor mij de belangrijkste overtuiging om dit op die manier ook te behandelen. Een paar losse punten. U weet, bij cultuur en erfgoed heb ik mij sterk gemaakt voor immaterieel erfgoed. Ik ben altijd heel erg getroffen door de verhalen van de mensen over erfgoed. Er is nu een tv-serie dat men rond het IJsselmeer Rijst en de afsluitdijk onder andere benoemd. Daar kwam onder andere ook de werf van Spakenburg en Bunschoten aan de orde. Dus eigenlijk de verhalen die mensen vertellen over het instand houden daarvan. Ik zou eigenlijk dat ook wel een mooi onderwerp vinden binnen het kader om dat mee te geven en over te dragen. Want het wordt uiteindelijk, zulke onderwerpen worden ook gedragen door de overlevering. Dus ik vroeg me af of gedeputeerde daar ook nog iets over kan zeggen. De inzet van het Rijk, u noemde het net al, morgen een gesprek. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat daaruit voortkomt. Wat ik wel vaak merk bij overheden is, nou ja, we hadden het vanmiddag ook nog even over de extra gelden voor het OV. Dat als het om geld gaat, dat het altijd een beetje, ja, vorige gedeputeerden noemden het handje drukken is. En ik vroeg me af of het heel strategisch slim is om al te laten zien wat je allemaal van plan bent. En wat ik kan me voorstellen, maar dat is meer een politiek strategische keuze, dat het Rijk zegt, nou ja, als u dat allemaal wilt, betaalt u er dan ook maar voor. Dus ik vroeg me af of dat ook een afweging is geweest in deze uitwerking. En in hoeverre dat juist wel of niet ons parten speelt in de realisering van de plannen. En tot slot, en ja, dat is ook een beetje een stokpaardje natuurlijk. Ik heb begrepen dat het niet alleen om varend erfgoed gaat, maar veel breder is dan dit. Het gaat ook over jaagpaden, daar heb ik iets mee. Dus de onderliggende stukken heb ik gelezen dat er wordt gesproken over jaagpaden, ensembles. En ik vroeg me af, als we die kaders nu vaststellen, daarvoor heeft dat dan ook nog zijn invloed of uitwerking met betrekking tot initiatiefvoorstel dragen paden, dus jaag- en kerkpaden. Daar ben ik even benieuwd naar. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Dan geef ik het woord aan GroenLinks. Ik neem aan de heer Bart.
Yes, dank u wel, voorzitter. We kunnen het kort houden. We sluiten ons aan bij eerdere vragen die ook al gesteld zijn over wanneer we duidelijkheid kunnen krijgen van het Rijk over hun bijdrage. En verder ook positief over het voorstel of de statenbrief. Het is maar hoe je het bekijkt. Dank, voorzitter.
Dank u wel. Gaan we door naar JA 21. Maar die heb ik volgens mij niet aanwezig gezien. Klopt dat? Oké, dan gaan we door naar de P van de A, mevrouw Lejeune.
Ja, inderdaad. Ik neem het waar voor mevrouw de Boer. Mooi om die lovende woorden te horen. Dat is ook natuurlijk hoe wij er tegenaan staan. Ook omdat het zo'n mooi voorbeeld is van een verzoek wat uit PS komt en wat dan echt gewoon ook goed opgepakt wordt en waar echt werk van gemaakt wordt. En dat is hier een heel mooie uitwerking van. Ik heb helaas het boek nog niet gezien, omdat ik de hele dag vanuit huis zit te vergaderen. Maar ik verheug me op het boek. Wellicht vraag ik iets waar ik in het boek het antwoord op zou kunnen vinden, maar ik vraag het toch. Je leert natuurlijk vooral de geschiedenis te begrijpen door ervaring en beleving. En zit er ook een educatief element in. En hoe is het maritiem erfgoed toegankelijk voor mensen met een kleine beurs? Is daar iets voor geregeld? En kunnen er ook dit soort voorwaarden gesteld worden? En we zien namelijk nu bij onderwijs 0 euro staan. Dus vandaar deze vraag. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Lejeune. En dan ben ik net, denk helaas vergeten, want die schreef ik alsnog het woord. Mevrouw Fatma of mevrouw Busra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op dit punt hebben wij geen bijdrage.
Oké, dank u wel. Gaan we door met Partij voor de Dieren. Mevrouw Jager. Naar ik aanneem.
Dat klopt. Maar ik heb ook geen bijdrage op dit punt. Dank je.
Oké, dan gaan we door naar de PVV. Heb ik volgens mij ook niemand gezien. Klopt dat? Ja. Dan gaan we door naar de SP. Meneer Egmond.
Ja, dank u, voorzitter. Volgens mij ligt een goede visie. Dat goed geweest als die visie in een statenvoorstel had. Maar goed, dat is namelijk het ding met visies. Maar goed, wellicht kunnen we het er nog een later keer over hebben. Ja, wat wij ons wel afvragen, dat is eigenlijk vooral voor de langere termijn. Ik vind het goed dat er ten aanzien van ensembles ook breed wordt gekeken. Dus niet alleen maar naar de boten zelf, maar ook naar de havens, naar de... Nou ja, we hoorden al van de heer Kampel de jaagpaden, maar ook naar de ambachten en de tradities. En voornamelijk ten aanzien van de ambachten vragen wij ons af van goh, hoe wordt dat nou eigenlijk dan op langere termijn dan neergezet? Want uiteindelijk heb je dan gewoon, volgens mij heb je dan uiteindelijk gewoon renovatiebedrijven nodig die ook daadwerkelijk mensen die die ambachten hebben ook te werk kunnen stellen. En volgens mij is onderhoud is wel echt een ding wat bij boten veel meer nog plaatsvindt dan bij andere erfgoeddingen. Dus wat ons betreft wordt daar ook vooral ook op gericht om die ambacht ook vooral ook goed overeind te houden. Dat zouden wij graag wel verder uitgewerkt zien. En daarnaast zien van het vraag... Ja, ik ben nooit zo heel erg van complimenten, maar dat wil niet zeggen dat ik het niet waardeer. Het ding is, volgens mij wordt er niet zo per se gevraagd dat er heel veel meer wordt gedaan, maar vooral waarin het wordt gegoten. En dat is volgens mij een ander ding. En ik snap ook wel dat daar ambtelijke tijd in gaat zitten, maar dat is het volgens mij. En dan kunnen ook een aantal van die vragen die ook gesteld zijn, die op langere termijn weer spelen, die kunnen daar ook meer naar voren komen. Dat was het.
Dank u wel, meneer Egmond. Dan was dit de eerste termijn en geef ik de heer Van Muilenkom daar gelegenheid om daar nu op te beantwoorden. Aan u het woord, de heer Muilenkom.
Ja, hier ben ik. Eerst in ieder geval, dank je wel. Nee, ik heb veel complimenten gehoord en ik hoop ook dat er mensen zijn die meeluisteren, die ook in de organisatie er keihard aan gewerkt hebben. En het zat ook bij wat mevrouw De Haan zei toen we in coronatijd tegen die botters aanliepen. Toen schrokken we echt. En wat schrokken we eigenlijk met name van is dat het zulke eenlingen zijn. Ja, het klinkt een beetje hard, maar iedereen is daar een beetje aan het overleven. Soms zijn ze een beetje ouder, geen opvolgers. Zijn er nog mensen die boten kunnen onderhouden? Zijn er nog regelingen, überhaupt landelijk, om daarvoor op te komen? Ja, er zijn soms regelingen, weten ze niet van. Hè, dus een sector die, ik weet niet of nou de heer Van Dikkenberg het zei of de heer Kokke, maar waar zoveel aan de hand is, meneer Van Dikkenberg zei het volgens mij, zo gewaardeerd wordt, maar ook zo slecht voor staat. En dat is wel een beetje het beeld. Dus als je dan ziet, we hebben het een beetje het varend erfgoed opgetild. Ik heb gezegd, dat is meer. En wat zie je dan, en dat is dat boek, dat gaat over de hele provincie Utrecht. Dat gaat gewoon over het leven aan de zee, wat wij natuurlijk eerst hebben, de Zuiderzee. Maar het gaat over het binnenwater. En dan zie je dat hoe water en de havens, de ambachten die uitgeoefend werden, de dorpen die ontstaan, die ontstaan omdat daar water loopt en de plekken zijn waar onze provincie handen en voeten zijn gegeven, verder gevormd zijn. Dus in die zin is het heel mooi om dat te zien en ook om dat inzicht te bewaken. En dat is ook belangrijk, mevrouw Lejeune zei dat ook, hoe we dit ook mee kunnen geven. He, dus daarom is het ook zo ontzettend belangrijk wat we allemaal opgehaald hebben, hoe we daar verder mee gaan. Want dat vind ik zelf wel belangrijk, dat er is ontzettend behoefte, we hebben dat platform hier genoemd, dat de partijen die hiermee te maken hebben, dat ze bij elkaar komen. Dat ze ideeën kunnen uitwisselen, elkaar kunnen inspireren, elkaar verder kunnen helpen. Je ziet het ook dat het iets is van de overheid, van de banken, die soms niet, ook de fondsen, soms ook het Rijk. En dus het is een ongelooflijk subtiel samenspel om dit te behouden. En soms ook nog om dit meer aandacht te geven. En wat mevrouw Welschen ook zei van... die ondergrens hebben de meerdere gezegd. En dat vind ik wel een beetje, als u zegt van naar de langere termijn toe. Hè, want die handschoen die wil ik wel even oppikken. Dat ik denk van, ik ben wel benieuwd waar het Rijk nu mee gaat komen. Want we hebben hier een aantal dingen in beschreven wat wij kunnen oppakken. Wat we ook aan de eigenaren kunnen vragen, de betrokkenen. Maar we hebben echt voor een aantal dingen echt het Rijk nodig. En dat zit soms in het geld of garantieregelingen. We hebben ook gehad over een fonds. Nou, dat ook een beetje kijken hoe we dat kunnen doen. Maar het is allemaal nog uitwerking. Het zit ook bij wetgeving. Het varend erfgoed valt niet onder het erfgoed wat bijvoorbeeld als erfgoedparel ondersteund mag worden. Hè. Dus, en dat zijn allemaal dingen die we niet als provincie regelen. Dat zijn allemaal dingen die op rijksniveau geborgd en geregeld moeten worden. Nou, ook de marketing en zo. Dus er zitten best wel heel veel dingen aan. Ik vind het wel goed als de heer Kokker zegt en ook de heer Egmond zegt van die ambachten en die opvolgers en wordt er een voldoende daar aandacht aan besteed. Het staat er wel in. Maar dat zijn wel punten dat ik denk van dat neem ik wel even mee. Dat ik denk van dat moeten we dan toch even iets explicieter maken. Want als het u niet op is gevallen, dan moeten we dat nog even goed benadrukken nog eens een keer. Want het was juist wel een van de grote vraagstukken waar we tegenaan liepen. Kijk even verder. Nou, dat is wel een beetje het verhaal waar we nu tegenaan lopen. We hebben denk ik best ook met de gezamenlijke provincies, met de varende sector, ook de commerciële sector, de charters, staan we op een bepaald punt. Ik vind het zelf ook best wel spannend, wat gaat het Rijk nu doen? Nou, ik weet, iemand zei ook, ja, stel dat het Rijk nou nauwelijks over de brug komt, en wat betekent dat dan? En moeten wij dan misschien een bepaalde rol pakken, meneer Van Dikkenberg zei het ook, hier moet je als provincie op inspringen. Nou, dat betekent dan wel wat. He, dat we dus meer gaan doen, en dat kan meer menskracht betekenen, dat kan ook soms zijn, ja, misschien wel meer middelen of andere rollen pakken. En ik vind dat echt dat een onderwerp van gesprek moet zijn, dat we dat in het najaar moeten hebben met elkaar. En hè, dus dat vind ik wel een heel goed punt. En ik zou eigenlijk om de discussie waar we mee begonnen, voorzitter, om dat even af te ronden. Ik heb er zelf wel behoefte aan en ik merk ook, ik wil ook dit stuk niet laten bungelen, om maar zo te zeggen. Ik heb een aantal dingen gehoord dat ik denk van nou, moeten we denk ik even wat meer benoemen. Ook die ondergrens die ik heb gehoord, die opleidingen. Dat we een aantal onderwerpen hebben die we nog in het stuk nog eens een keer goed moeten kijken, hebben dat dan scherp genoeg opgeschreven. Om dat stuk nu even af te ronden, maar wel met een vervolg te komen over, vooral over die ondergrenzen. Dat heeft ook iets te maken voor de langere termijn, die u denk ik ook bedoelt, meneer Van den Dikkenberg, van ja, als dat zo is, nou ja, ik weet niet wat eruit komt, of geweldig veel of heel beperkt uitkomt wat het Rijk gaat doen. Dat betekent dat iets wat wij als provincie extra moeten doen. Of niet extra moeten doen. Nou, en dat zijn echt denk ik nieuwe dingen die we gaan oppakken. En ik denk dat dan ook echt u als PS aan zet bent om daar iets van te vinden. Ook misschien financieel of qua rolinvulling of weet ik wat allemaal. De statenjacht. Ja, ik heb het even nagevraagd en Sophie knikte. Dus dan, ja. Ik was er zelf niet helemaal zeker van, want ik vind het niet zo'n mooie boot namelijk. Dus, wel een hele functionele boot, dat wel. Nieuw erfgoed, ja. Ja, ik dacht dat ik alle vragen had gehad, voorzitter.
Oké, als ik verder ook geen reactie meer zie van de commissie. Weer van de Bigberg. Nog korte reactie.
Ja, voorzitter, ik ben dan even benieuwd hoe dat de gedeputeerde het dan voor zich ziet. Want in de brief staat van het document kan op basis van de inbreng van vanavond worden aangepast. En zal dan definitief door ons worden vastgesteld. Is het nou zo dat dit document dan ook wordt verrijkt met de afspraken met het Rijk, of in ieder geval de contouren van de afspraken met het Rijk die deze zomer gaan ontstaan? Of is het zo dat u dit document van het najaar vaststelt en dan op lange termijn het lange termijnvisie laat komen? Want dat ben ik namelijk heel erg benieuwd. Dat is namelijk de invulling van het tweede deel van de motie. En ik hoop eigenlijk dat we dat in één stuk kunnen vervoegen. En al zijn het contouren, vind ik het ook goed. En dat we dat dan in ieder geval die lange termijnvisie ook vast hebben liggen.
De heer Van Muilkom.
Ja. Nou ja, kijk, ik denk dat het altijd zo is dat ik hoop in het najaar, ja, ik zit er al een half jaar op te wachten, dat wat in het najaar duidelijk moet worden wat het Rijk gaat doen, dat dit document en wat wij nu al zeggen wat we gaan doen, want ik vind dat een beetje de ondergrens. Hè? Dit is wat wij gaan doen, wat we met andere partijen allemaal gaan doen. Dit gaan we sowieso doen. Maar wat we wel of niet nog meer gaan doen, afhankelijk van wat het Rijk nog op gaat pakken, dan is natuurlijk dit stuk is gewoon een basis waarop verder uitgebouwd wordt of verder gebouwd wordt. Hè, ik kan me nog niet voorstellen dat we dan zeggen, we gaan de stukken die we hier nu vaststellen en de dingen die we hier nu op willen pakken, die gaan we weer ter discussie gaan stellen. Dat lijkt me nou niet te bedoelen, maar dat we dan voortbouwen, als u dat zo bedoelt, dat kan ik me niet meer voorstellen, ja.
Prima, dan zou ik hiermee graag dit agendapunt ook willen afsluiten. Dan heb ik net ook nog een verzoek gekregen van GS om agendapunt 17, die we eerder hadden uitgesteld, naar een volgende vergadering, nog wel vandaag te behandelen, maar dan op het einde van de agenda. Dus ook volgens mij zoals het voorstel was van de heer Bart. Dus dat wellicht kan daar nog een uitleg van komen. Of dat was het verzoek van GS. Nee, oké, dan had ik het verkeerd begrepen. Dan blijft agenda punt 17 tot na de zomer. Dan gaan we nu door naar agenda punt 13, memo digitalisering MKB. Dat is een opwaardeerverzoek van de VVD. Wilt u nog daarvoor nog een toelichting geven, de heer Kokke?
Nou, in ieder geval even danken voor de beantwoording van de vragen. We zitten nu eind juni. 7 september is de volgende BEM-vergadering. In het derde kwartaal, dus uiterlijk september, wordt de visie gepresenteerd. Dus een beetje werkwijze in de ambtelijke organisatie kennend, vermoed ik dat die nu zo ongeveer op papier staat. Het is mijn vraag van, gaat het lukken om inderdaad op 7 september die visie gepresenteerd te krijgen?
Meneer Strijk?
Ik moet daar wel een voorbehoud op maken, omdat de laatste update die ik daarover had was afgelopen maandag op mijn PO. En Er is nog wel wat verschillend denken over bepaalde invalshoeken in de agenda zetten. Dus het is niet, als we het nu allemaal eens zouden zijn, dan zou dat wel lukken, denk ik. Maar omdat we ook nog wel wat verschil van inzicht hebben, met name bij de manier waarop je het brede MKB moet betrekken, of juist alleen het innovatieve MKB. Mijn invalshoek is dat we echt dat brede MKB ook echt moeten betrekken. Die uitwerking zou wel eens kunnen betekenen dat ik dat ik misschien moet zeggen dat het 1 BEM later wordt, dus dat die naar oktober gaat. Maar ik wil hem ook niet helemaal opgeven. Dus wat ik lees in uw vraag is, zorg dat je het MKB goed meeneemt. Via de organisaties zal dat vooral zijn en de ondernemers die we individueel kennen. Dus met de enige winstwaarschuwing dat ik ook wel zie dat het proces onder tijdsdruk staat. Maar wil ik ook nog niet helemaal mijn ambitie opgeven op dit moment.
Oké, de heer Kokke.
Ja, die ambitie om het brede MKB te betrekken, die deel ik. Dat was ook inderdaad naar aanleiding van wat ik zag in de beantwoording van de vragen naar de stand van zaken. Want ik dacht van nou, daar is best nog wel wat te doen. Wil je tot een goed stuk komen? En, ja, liever een goed stuk en dan ietsje later dan geen goed stuk en op tijd.
Zijn er nog andere fracties die hierop willen reageren? Wil je Strijk nog een slotreactie geven?
Nee, dus ik richt me op september, maar ik hoor hem goed zeggen, als dat oktober zou worden, dan wordt dat oktober. Die ruimte, die voel ik dan ook. Liever een goed stuk, heb ik gehoord. Ja.
Prima. Dan gaan wij door naar agenda punt 14. Memorandum invoering wet open overheid. Een opwaardeerverzoek van de VVD en SGP. Wie kan ik hiervoor het woord geven namens de opwaardeerders? De heer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dat is niet door VVD en SGP gecombineerd opgewaardeerd, maar ik ben in ieder geval wel de woordvoerder op dit onderwerp vanavond. De wet open overheid treedt in werking en wij lazen de brief en dat zag er vrij zonnig uit. Van, nou, we hebben een aantal voorbereidingen getroffen, er vindt nog een onderzoek plaats. Maar dit is natuurlijk wel echt een ding wat grote impact heeft op het moment dat dit ingevoerd moet gaan worden. En ik vond wat dat betreft het memo nog vrij bondig. En ik wil graag horen hoe ver dat we gesteld staan. Of dat er zicht is op een definitieve invulling van de functionaris. Want dat is nu een tijdelijke aanstelling met het risico dat het aan een persoon gaat kleven of hangen die straks weer vertrekt. Of dat de gedeputeerde ons iets verder mee kan nemen in dit verhaal. Want dit maakt ons wel grote zorgen. En in hoeverre dat we daarvoor gesteld staan. Ik hoor graag het antwoord van de gedeputeerde.
Dank u wel. Dan geef ik nog eerst het woord aan de heer Kokke van de VVD. Wilt u uw opwaardeerverzoek, of de heer De Bree? Wilt u nog uw opwaardeerverzoek toelichten?
Ja, een beetje in lijn met mijn collega van de SGP. Twee zielen, één gedachte, belangrijk stuk. Zal waarschijnlijk ook echt impact hebben op de organisatie, operationele vragen die diep in de organisatie opgelost moeten worden. En ik wilde eventjes vragen hoe ver het staat met de invulling van vacatures. Want vanochtend bij de jaarstukken en de kadernota was dat ook wel een punt dat de ambitie soms wat hoger ligt dan de organisatie kan behappen. Vandaar de thermometer erin.
Dank u wel. De heer Strijk.
Het nieuws is helaas nog steeds zo dat de rol van contactfunctionaris wet open overheid bij ons nog waarnemend wordt ingevuld. Dus op tijdelijke basis, omdat het nog niet heeft geleid tot een definitief in dienst nemen van iemand. Dus dit is weer zo'n voorbeeld waar de zoektocht nog niet gelukt is. Dat betekent niet dat we nu niet aan de slag zijn, maar toch in een suboptimum zou je zeggen. Omdat je zo graag met je vaste kracht aan de slag gaat. Dus dat is op dit moment de status. Het onderzoek wat wij doen samen met een aantal andere provincies waar we dit memo over schrijven, dat leidt in september tot een programmaplan over wat er dan allemaal nodig is. En ik ben het helemaal met u eens, de uitvoering hiervan. Ik begrijp daarom ook wel goed de vraag van de SGP die we misschien straks bij die andere opwaardering nog wel even tegenkomen. Weer zo'n vraagstuk over hoe je iets in de organisatie moet implementeren. Dit heeft natuurlijk gewoon effect op de werkwijze van al onze 1000 medewerkers. Je moet allemaal in je eigen procedures, in je eigen werk, van dag tot dag bezig zijn of welke openbaarheid er uit dit stuk straks gaat komen en hoe je daar dus al nu rekening mee moet houden. Dus dat implementatieplan gaat ons daarmee helpen. Ik stel mij voor dat ik dat dan middels een statenbrief aan u toestuur, maar dat we er wel goed over kunnen spreken. Het is geen statenvoorstel, maar een beetje een grapje. Maar er is natuurlijk uitvoering uiteindelijk bij het college, maar ik neem u wel graag mee in hoe wij die uitvoering willen doen in de komende jaren, want het is een grote majeure opdracht, dat zie ik in. En zeker in het licht van de bredere ontwikkelingen die we op dit punt nog wel hebben rondom informatie, veiligheid, privacy. Dus je ziet dat dit komt daar dan bij, hè, zo'n wet open overheid. Leuk ook wel, wat ik ook hoop te kunnen melden in september, is dat we als college ook wel hebben gevraagd om bij dat onderzoek een aantal quick wins te kunnen noemen. Ook op basis van een analyse van waar worden nu veel vragen over gesteld aan ons op basis van de vorige wet, de WOP of nu de WO, om informatie te geven. Dat je denkt, hey, die geven we elke keer reactief weg. Kunnen we niet gewoon al dit standaard meer naar openbaar zetten. Dus ook wat is laaghangend fruit, wat we sneller kunnen implementeren en dat neem je ook inderdaad in de procesgang wat in de tijd langer mee. Dus dat zal ik u in september doen toekomen.
Dank u wel. Wie van de fracties wil daar nog op reageren? De heer Egmond.
Ja, ik heb de gedeputeerde gehoord. Onze enige, ja, wij laten gewoon de zin, de beschikbaarheid van het programmaplan en de programmaorganisatie zullen we u verder informeren. Nou, we krijgen het in september. Ik neem aan dat we het kunnen agenderen voor het BEM van oktober. Dan kunt u alvast opschrijven dat wij dat zullen agenderen.
Oké, volgens mij vergt het geen reactie meer van GS. Dan kunnen we ook dit agendapunt afsluiten en gaan we door naar agendapunt 15. Voortgang, informatie, veiligheid, privacy. Wederom opgewaardeerd door de VVD en de SGP. Wie wil dat verzoek nog toelichten? De heer De Bree. Dan als eerste van de Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dan heeft de heer De Bree nog even tijd om te zoeken. Dit gaat namelijk over een punt dat al een aantal keer terugkomt. Waarin we best vaak ook positieve geluiden lezen. Maar iedere keer als er een onderzoek plaatsvindt, of intern of extern, dan, of je spreekt een keer iemand in dit huis, dan merk je dat er nog een laag onder zit. Het is nog niet stabiel. En dat is wat ook wel ergert van de vertrouwelijke, de basis van informatieveiligheid en privacy. Het klopt nog niet. En als er een voetstuk zou zijn waar we op aan het bouwen zijn en het staat nog niet helemaal stevig, dan kan ik het heel goed begrijpen. Alleen het zijn elke keer dat die basis, tenminste naar mijn beleving is dat dan, dat nog niet voldoende staat dat je rustig kunt achterover gaan zitten en de monitoring kunt volgen. En daarom, we zijn er al vanaf 2016 mee bezig geloof ik, daarom ook weer deze opwaardering van wanneer kunnen we ook de veiligheid en de basisstabiliteit gaan ervaren in dit huis. Zodat het klopt en dat we er vertrouwen in kunnen hebben.
Dank u wel. VVD, de heer De Bree.
Ja, het sluit een beetje licht in lijn daarmee. Dank ook voor de antwoorden die al zijn gegeven. Die zijn grote lijnen. Geven inzicht op de vragen, maar dat is hoe de thermometer er nu in zit. Maar die lijn die moet ook gaan rapporteren. En dat is een uitdaging die u volgens mij wel herkent. En wanneer gaat dat ook echt gebeuren? Want de heer Dikkenberg zei het ook net al, daar trekken we ook al 3 jaar aan. En dat was ook de reden voor de opwaardering om het toch eventjes wat extra aandacht te geven bij u.
Dank u wel, gedeputeerde Strijk.
Voorzitter.
Excuus.
Oh, ik ben misschien in tweede instantie aan de beurt. Ja, sorry.
Ja, klopt. De heer Strijk.
Ja, de extra aandacht vind ik volkomen terecht. Toen ik deze brief stuurde, had ik niet verwacht dat deze niet opgewaardeerd zou worden. Dit is geen goed nieuws, deze brief. Ik was ook zelf echt negatief verrast toen ik dit hoorde. Ook om, ik weet nog goed dat de heer Van der Dikkenberg bij de kwartaalrapportages over BVB, waar we ook over IVB, informatieveiligheid en privacy, rapporteren, zei ik ben benieuwd naar het assessment. En dat assessment is dus eigenlijk heeft negatief verrast in de mate waarin wij, ik vind dat u omschrijft het goed, niet stabiel zijn. Eigenlijk te veel op niveau 1 en soms net op 2, maar waar we net 2 hadden gehaald, zakken we weer terug naar 1. Terwijl we de ambitie hebben om 3 repeteerbaar in de organisatie eigenlijk gewoon goed te handelen. En het is niet voor het eerst ook dat wij hier aanbevelingen zien en suggesties meekrijgen hoe we dat moeten doen. Dus dit vind ik ook echt een groot vraagstuk. En het was ook wel een beetje frustratie hadden we er ook wel bij, omdat we er ook best wel veel extra inzet op hebben betracht in de afgelopen jaren. En ook wel merken dat in het algemeen het bewustzijn over informatieveiligheid wel veel meer tussen de oren is gaan zitten bij mensen. Maar dat het in de dagelijkse gang van zaken en praktijk dan toch niet repeteerbaar wordt neergezet of dat er dan weer fouten kunnen ontstaan. De interventies die we nu doen, die wel echt anders zijn dan de vorige keer, is dat we die lijn, waar je erbij ook wel even over sprak, echt nadrukkelijker in een verantwoordelijkheid hierin geven. En met de lijn bedoel ik dus uiteindelijk dat teamleiders en CMT-leden naar de teamleiders toe, met hun mensen die in hun team werken, dit echt veel vaker bespreken en het ook een onderdeel van hun managementgesprekken zal zijn over de voortgang die we daarop rapporteren. Daarbij mogen ze actief en moeten ze actief ondersteund worden vanuit de bedrijfsvoering en vanuit de nieuwe CIO-office. Je staat hier niet alleen voor. Maar ook hier, ik had het er net bij het stuk van de wet Open Overheid al over. Dit betekent vanaf het allereerste moment dat je als werknemer die je bij ons aan de slag gaat met een nieuw stuk of een nieuw beleid, dat je vanaf moment 1 nadenkt over de consequenties die dat heeft voor privacy. Nou, daar zie je dat we beter op acteren al. Hè? Dus daar weten we de mensen te vinden die daar ook op adviseren. Het gaat goed vanaf het begin. Maar rondom informatieveiligheid hebben we dan ook wat nog beter vanaf het begin te borgen. En dat moet dus echt gewoon in die organisatie landen. Dus als u zegt, ik wil het graag nog een keer onder de stip het hier nog maar eens even aan met de agendering. Was dat niet nodig om het mijn aandacht te laten hebben? Maar ik begrijp wel heel goed dat u het doet, want het is gewoon, we krijgen hier nog geen voldoende. En wij willen naar het cijfer volwassenheidsniveau 3. Dat hebben we onszelf ten doel gesteld over 2 jaar. Ja, daar hebben we dus nog een hoop werk voor te verrichten. Wat ik er wel nog bij wil zeggen, dat is niet omdat het daarmee, dat ik het daarmee goed praat, zeg maar. Wat ik wel ook hoor, de snelheid waarmee de informatietechnologie om ons heen ontwikkelt, is zelf op hetzelfde niveau blijven, vraagt al heel veel inspanning. Het gaat zo snel in deze wereld wat er aan technieken vallen, dat het vraagt ook gewoon heel veel inzet. Maar goed, blijft onverlet dat onze ambitieniveau volwassenheidsniveau 3 is. Dat vinden wij dat we als organisatie gewoon moeten kunnen zijn. Tot zover even, voorzitter, waar ik nu sta. En de interventie zit dus voor mij vooral bij het in positie brengen van de CIO-office en het in positie brengen van de lijnfunctionarissen en het onderdeel maken van de managementgesprek.
Dank u wel. Dan geef ik als eerste de fracties het woord die het hebben opgewaardeerd. De heer De Bree.
Ja, mijn vervolgvraag zou zijn geweest, heeft u nog van de staten dingen nodig, middelen, maar ik begrijp dat dat niet nodig is, dat het echt de organisatie aan de slag krijgen is. Want anders was de kadernota daar een goed moment voor. Dank u wel.
Heeft de heer Van den Dingenberg nog een vervolgvraag? Mevrouw De Haan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hadden allerlei technische vragen gesteld, ook om vanuit onze bezorgdheid op dit thema. Ik heb de beantwoording van de gedeputeerde gehoord. Ik hoor over meer sturing en interventies. Tegelijkertijd is dat ook wel het repeterende antwoord van de afgelopen jaren. En ja, ik ben dan enigszins ook wel bang voor een stukje opportunisme. Dus in hoeverre, ik heb het antwoord ook gelezen over het doorvoeren van assessment, dat niet wenselijk is of niet helpend is in dit geheel. Maar ja, waar staan we over 2 jaar, hè? Als er een nieuw assessment is, worden we dan niet verrast? En wat is er voor nodig om inderdaad heel erg in controle te zijn op dit onderwerp? Want inderdaad, we zijn al vanaf 2016 ook vragen aan het stellen. Dus, en ik maakte me ook zorgen omdat er vanuit dat onderzoek pleit dat het nog kwetsbaar is en dat er nog te veel blokkades zijn om in fase 3 te belanden. Of wat is het woord ook? Ik ben even het woord. Procesvolwassenheidsniveau, dat woord zocht ik. Ja. Dus ik las daarin dat we daar nog echt niet zijn. Dat nog, stabiel inderdaad niet. Dus daar moet nog wel echt wat voor worden gedaan. Dus ik zou zeggen, ik heb er vertrouwen in. En tegelijkertijd ben ik ook wel weer heel voorzichtig en terughoudend om te denken en te geloven dat het echt zo beter wordt zoals u toezegt. Dat is even toch een reflectie die ik kan geven.
Dank u wel. Mevrouw Groen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb hier vanochtend ook een paar opmerkingen over gemaakt. Dit beluisterend wat iedereen zegt. De vraag is natuurlijk of dit of in de lijn beleggen nu opportun is. Een deel van de groei van volwassenheid 1 naar volwassenheidsniveau 3 zit hem in het implementeren van procedures, in het opstellen van procedures, van stappen, van systemen, dat inregelen. Dat zijn meer projectmatige dingen dan iets wat de lijn zelf kan doen. Nou, is het met een CEO of is misschien wel geborgd dat die dit soort dingen kan oppakken om het op te plussen naar niveau 3? Maar dat zou mijn vraag zijn aan de gedeputeerde. Is dit onderwerp dan klaar om in de lijn te beleggen volledig? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Groen. Zijn er nog andere fracties die het woord wensen op dit onderwerp?
Ja, in derde termijn.
Derde termijn. Ja, u had de termijn inderdaad al gehad.
Ik kreeg nog een appje van een fractiegenoot die een goed idee had. Althans, ik wilde het even toetsen. Zouden we Chief Information Security Officer misschien bij die voortgangsrapportage in september kunnen uitnodigen om hem ook eens gevoel te geven? Zo'n CISO.
Ik zit even welke voortgangsrapportage hebben we het over?
Was het nou een voorstel of een brief? Er gaat hierover gerapporteerd worden een volgende keer waarop u zegt, top, het ging sneller dan we dachten, we zitten toch niveau 3 of het is nog even piepen kraken. Dat zal een keer gaan gebeuren, of dat dan september is, of oktober, of november. Maar u kennende zult u hierover rapporteren, want ik zie ook dat het u ernst is.
Oké, dat waren de bijdragen van de fracties. Dan geef ik nog voor het laatst de heer Strijk het woord.
Ja, ik begrijp het punt van mevrouw De Haan heel goed. Wat het bij mij ook wel deed, is u ontvangt elke kwartaal een rapportage over bedrijfsvoeringsprogramma's beter en daar is ook de e-kolom maakt daar als separaat programma van verbetering ook onderdeel van uit. En dit was voor mij ook wel even het herijken dat het onafhankelijk assessment een ander beeld gaf dan ik zelf op basis van de organisatie had gekregen in de tussentijdse rapportages bij die kwartalen. Dus dat is wel even, dat is een herijking ook voor mij. Ook in de gesprekken die ik daarover natuurlijk voer, overigens nu met de CIO die er sinds een aantal maanden bij ons is. Dus wat mij goed lijkt is wel dat ik denk dat het, dat gaven we in de technische vraag nu aan, doe dit onafhankelijk assessment nou gewoon eens in de 2 jaar. Maar ik denk wel dat, dat ik in de kwartaalrapportages die ik aan u stuur, en binnenkort ontvangt u er weer één over Q2, wat meer tekst en duiding geef over de voortgang die we nu op dit punt maken. En dan wel met de wetenschap, wat er gezegd is in het onafhankelijk assessment. Dus zo zou ik u, zodat het niet als een verrassing kan komen, of dat we dan in ieder geval ook sneller weten per kwartaalrapportage, dat het toch weer barstiger is of minder goed lukt. De reflectie van mevrouw Groen, is het nu klaar om in de lijn te leggen? Dat denken wij wel en dat is ook wat er nu moet gebeuren. Dus wij hebben juist ook wel heel veel processen geformaliseerd en ingeregeld, maar die zijn niet daadwerkelijk zo voldoende geland in de organisatie dat mensen ze ook daadwerkelijk toepassen. Dus de investering zal nu ook echt moeten zitten in het gewoon met de mensen continu blijven wijzen. En ook continu blijven wijzen, want informatieveiligheid is iets van elke dag. Ik loop zelf ook per ongeluk toch nog wel eens de kamer af, terwijl ik niet uitlog en zo. Ik ken al die, dat is een hele simpele vorm van informatieveiligheid die je zomaar, maar het zou zomaar kunnen gebeuren. En hier liepen ook mensen weg terwijl ze hun iPad lieten staan. Dus we doen het allemaal en het moet continu een onderdeel van je gedrag worden. En het zou ook wel kunnen zijn dat bij die verdere processen en implementaties in die lijn er soms weer vragen terug worden gesteld aan de INA-afdeling via de CEO-office. Maar het is nu deze 2 samen. Maar wat een verschil is ten opzichte van het rapport 2019 is dat we die lijn dus nu veel meer in positie brengen.
Ik zie een korte interruptie van mevrouw Groen.
Ja, ik zal het heel kort houden. Ik neem even mee wat de heer De Breij net ook zei over het verzoek om de CISO te laten informeren richting ons. Ik snap dat dat in de lijn belegd moet worden en awareness is zeker een belangrijk onderdeel van het geheel. Er zit veel meer achter informatieveiligheid en privacy in het geheel. Ik neem aan dat de CIO of is dat ook iets omvangrijker oppakt dan alleen maar de awareness. En ik zou het ook logisch vinden als uw CIO misschien een keer een informatiesessie wil geven, ook over de CIO-office die nu in oprichting is en hoe dat plaats gaat vinden, om ons daarover te informeren. Want ik denk dat als u zegt het gaat in de lijn belegd worden, dan wil ik graag weten wat doet uw CIO eraan om dit programma dan verder in te bedden en om tot volwassenheidsniveau 3 te komen. Dat was mijn opmerking, dank u wel.
Dank u wel. Was u klaar met uw betoog?
Nou, nog even een reactie dan. Wat kan ik daarop aanbieden? Die kwartaalrapportage stuur ik u natuurlijk altijd. Het is aan u om dan op te waarderen. Wat heel goed zou kunnen is dat wij gewoon in de tweede helft van het jaar, maar ik weet ook dat die agenda's hier vol zitten, maar dat ik inderdaad onze CIO gewoon eens vraag om, hij werkt hier nu ongeveer een half jaar. Zijn plan is, hoe wil ik dat gaan aanpakken hier? Om hem daar gewoon over te laten vertellen. Het past denk ik goed in onze bredere organisatieontwikkeling. Dus als wij daar een datum voor prikken met elkaar. Misschien goed voor de vak. Het zal een wat technisch karakter krijgen. Weet ik niet, maar ook in BEM. Of gewoon helemaal informatie. Dat laat ik even aan de Griffie. Maar het aanbod staat van harte om deze man die we nu een half jaar in dienst hebben, gewoon eens aan u te laten vertellen hoe hij dat heeft geanalyseerd, ziet en wil te steunen.
Dank u wel, gedeputeerde Streek. Gaan we door naar het volgende agendapunt, namelijk agendapunt 16. Samenwerkingsconvenant Kansen voor West 2021-2027 en Openstellingsprogramma 2022. Een opwaardeerverzoek van de VVD. Dus kan ik het woord geven aan de heer Kokken.
Dank. En dank voor de schriftelijke antwoorden die ik al heb ontvangen. Want het was in het begin even zoeken. Subsidieregeling voor innovatie en subsidieregeling voor klimaat. En voor klimaat heb je toch ook echt innovatie nodig. Maar dat is nu wel uitgelegd. Alleen na de uitleg had ik vervolgens wel een andere vraag. En dat is, als deze subsidieregeling deze termen hanteert, wie gaan we daar dan mee bereiken? Want je hebt volgens mij echt een subsidieadviseur nodig die is ingevoerd. Wil je hiermee kunnen werken?
Gedeputeerde Schrijk.
Ik kwam de heer Kok vorige week tegen bij de bijeenkomst van de ROM. waar presentaties waren voor allerlei ondernemers uit de Utrechtse regio. Daar werd bijvoorbeeld actief verteld over deze subsidieregeling. Hè. Dus daar geven mensen van ons toelichting over voor het innovatieve bedrijfsleven, over hoe je hier op in zou kunnen gaan. Er worden meerdere sessies georganiseerd waarin wij gewoon vertellen over het feit dat deze regeling open is. Dus hij staat niet alleen zomaar open en iedereen mag het op onze site zien, maar we zijn ook actief de boer op om het te vertellen. Helemaal meer in detail weet ik dat dan ook niet. Zo wordt het mij verteld. Dus als u daar meer over wilt weten hoe ons programma loopt van bekendmaking daarvan, dan moet ik dat even schriftelijk aan u toekomen. Want ik ken het alleen op de hoofdlijn zoals ik u net verwoord. En toevallig weet dat het vorige week, omdat ik er toen bij was, gewoon een stukje meemaakte. En op het andere punt had u gelijk dat in de brief aan u wat ongelukkig was geformuleerd. Alsof je innovatie had en klimaat. Maar dat hebben we toegelicht in de antwoord.
Dank u wel. Reactie van de heer Kokken.
Ja, mijn vraag wie we bereiken was half retorisch, maar toch dank voor de reactie. En ook goed om te horen dat in ieder geval geprobeerd wordt om die vertaalslag te maken. Maar nou ja, ik ga er dan toch altijd vanuit dat uiteindelijk iemand ook in de regeling zelf gaat kijken of zijn voorstellen of haar voorstellen daaraan voldoen. En dan, ja, dat geef ik mee voor de volgende regeling.
Zijn er nog andere fracties die hierop willen reageren? Volgens mij was de gedeputeerde Strijk ook klaar. Prima. Dan zouden we doorgaan naar agenda punt 17. Deze is alleen nu verplaatst. Uitgesteld gaan we door naar agenda punt 18. Voortgang Utrecht Talent Alliantie. En deze is opgewaardeerd door VVD en GroenLinks. Dan begin ik nu bij GroenLinks. Kan ik het woord geven aan de heer Bart?
Yes, dank u wel voorzitter. Ja, op zich bij de opwaardering is de vraag eigenlijk ook al wel redelijk duidelijk. Maar ik vind het toch een beetje moeizaam dat er dan eigenlijk, we zetten een alliantie op die volgens mij ook heel positief is dat die er is. Ook ontzettend noodzakelijk. Ondertussen zien we dat er tekorten zijn in allerlei belangrijke sectoren. En waar leidt onze inzet van publieke middelen uiteindelijk toe? Tot mensen die gaan werken als digital marketeer, oftewel online spullen verkopen aan andere mensen. En daar wordt op zich dan in het antwoord nog wel een leuk verhaal aan opgehangen over hoe dat bijdraagt aan ons MKB. Maar dan vraag ik me toch echt af, zijn er geen betere inzet van onze financiële middelen die veel belangrijker zijn qua maatschappelijk nut dat ze dienen? Bijvoorbeeld mensen toebrengen naar de zorgsector die enorme tekorten heeft, onderwijs, andere zaken waar wij toch echt als samenleving denk ik ontzettend veel meer waarde uithalen. Daaruit mensen die worden opgeleid tot digital marketeer. Dus ik vind het toch een beetje gek. Hebben wij dan niet de goede kaders gesteld dat dat een uitkomst is die hieruit kan komen? Want ja, je kunt zich waarschijnlijk zelf ook al voorstellen dat dit toch niet helemaal de uitkomst is die wij als GroenLinks ook voor ogen hadden bij het opstarten van die Utrecht Talent Alliantie. We snappen ook dat het fijn is als mensen toekomstperspectief hebben in hun banen. Maar het lijkt ons dan weer niet de taak van de overheid om daarbij marketeers op te gaan leiden.
Dank u wel. Dank u wel. Wil de VVD zijn opwaardeerverzoek nog toelichten?
Ja, ik zat nog half na te denken over de woorden van de heer Bart. Maar even terug naar ons verzoek. We hadden een aantal vragen. Grotendeels beantwoord. Wat nog wel open staat is dat ik toch nog iets vaker dan mijn lief is signalen krijg dat bestaande organisaties toch gepasseerd worden door nieuw gefinancierde initiatieven. En dat kan soms werken. Hè? Ik bedoel, dat heet competitie en daar kan uiteindelijk een beter maatschappelijk resultaat uit naar voren komen. Maar misschien toch wat meer aandacht voor het proces en versterken wat er al is in plaats van er langs zijn gaan.
Dank u wel. Gedeputeerde Strijk.
Ik schuif nog even op, omdat ik het niet vergeet anders. Ik las uw vraag, de heer Bart, en ik moest eigenlijk denken, misschien heeft u een hele negatieve connotatie bij een digitale marketeer. En u maakt van marketeer ook alleen maar een spulletjesverkoper of zo. Voor mij, nog iemand knikt hier. Voor mij is dat toch een iets positievere associatie die ik daarbij heb. Toen wij de sectoren analyseerden van de tekortsectoren waar de UTA zich op richt, hè, de zorg, het onderwijs, de techniek, in de meest brede zin van het woord, want dat kan zowel de installatietechniek als de bouw zijn, zeg maar. Toen werd ook de sector steeds genoemd van IT, als een vierde tekortsector. En wat ik wel mooi vind aan Young Digitals en ook het project wat daarop is gelopen in Rotterdam en wat wij hier dus nu ook in Utrecht hebben, is dat het eigenlijk ook een hele, ja, het betrekkelijk jonge mensen die in een bepaalde fase van hun leven school verlaten zijn geweest en helemaal geen opleiding hebben gedaan, wel de motivatie vinden om in die digitale wereld, en dan in eerste instantie als digitale marketeer, maar dan leer je wel buitengewoon goed omgaan met data-analyse, met hoe je daar je in die systemen die de informatie eruit kan halen. Ja, dat zijn dan ook wel weer mensen die daarmee digitaal geschoold worden. En ja, u weet, eindigen ze straks wel weer op een andere functie waar, want alles is straks digitaal ondersteund. Dus ik vind het nog steeds een hele belangrijke stap die ik iets positiever frame dan, nou leiden we alleen maar digitale verkopers op. Ik vond hem iets positiever. Het is ook goed om te weten dat het is de taak van de overheid om dat te doen. Ja, wij zien het wel als een taak. Dus allereerst is de Utrecht Talent Alliantie veel meer dan de overheid. We zitten daar samen in met werkgevers en onderwijsinstellingen. Maar wij zijn er ook een partner van en er zit zeker ook geld van ons in. Maar goed, voor mij past die dus ook wel meer in. We brengen hierbij jong digitals, echt wel de basis digitale vaardigheden mee, waarmee je verdere stappen in je carrière kan maken in een wereld die je, nou, maar waar toch wel veel perspectief zit als werk. Dus ik ben daar positiever over dan nu.
Gedeputeerde Streek, dat is een interruptie van de heer Bart.
Ja, voorzitter, ik kan me voorstellen dat het fijn is als mensen zich een beetje thuis voelen in de digitale wereld van vandaag. En ook dat daar uiteindelijk ook veel banen in te vinden zijn. Maar ik weet niet, maar als ik kijk naar een probleemanalyse van waarom ik het huidige systeem misschien wel zo ontzettend treurig vind waar we met z'n allen in leven, is dat het de slimste mensen ter wereld zijn die op dit moment ontzettend veel geld verdienen bij bedrijven als Facebook, Google, Alphabet, Meta, dat soort bedrijven. En dat doen ze door na te denken over nog slimmere manieren om mensen tegen hun eigen wil, misschien zelfs al bijna in, nog slimmer spulletjes aan te slijten. En op het moment dat wij jonge mensen dus al vanaf het begin van hun loopbaan gaan aanleren, dat weet je wat ontzettend mooi is, dat jij hier online gaat leren hoe jij de spulletjes aan de man kan brengen. Terwijl we met z'n allen weten dat juist het huidige economische systeem leidt tot veel te veel spullen, tot veel te veel verkoop. Terwijl we ook allemaal gezegd hebben als een product goed genoeg is, verkoopt het zichzelf. En dan gaan wij mensen met, nou ja, deels financiële middelen vanuit de overheid in ieder geval, gaan wij mensen opleiden om precies in datzelfde systeem weer precies hetzelfde soort werk te doen. Maar dus online. Dat zijn volgens mij in mijn beleving niet de skills waar wij als provincie nou in ieder geval heel veel maatschappelijke meerwaarde uit halen. Het MKB vast, werkgevers vast. Dat jongeren daar ook een vaste baan uit kunnen halen, dat is voor hen persoonlijk misschien een bijdrage. Maar dat is voor de maatschappelijke doelen die wij als provincie naleven, is dat toch een weinig toegevoegde waarde.
Meneer Bart, mag ik herinneren dat dit een korte interruptie is? Oké. De Strijk vervolgt uw betoog.
Ja, nee, ik moet even goed nadenken wat de heer Bart zegt. Dus deze moraal zit verder niet bij de UTA op die manier ingebracht. Hè? Dat wij dan nog zeggen dat als ik mag kiezen dat ik liever mensen heb naar de opleiding van de installatietechniek waar je de warmtepomp kan installeren of de zonnecollector kan aanleggen. Liever dan naar de digitale vaardigheden om uit data het gedrag van mensen te analyseren en daar weer een bedrijf op te adviseren hoe je er verder mee kan. Daar maakt de UTA op zichzelf geen verschil in. Wat we wel doen, in het schema laten we dat ook zien, dat we vinden dat onze interventies op alle gebieden terug moeten komen. Dus ook in het onderwijs, dat schema in de brief laat dat ook zien. Weliswaar staan er nog maar een paar bolletjes ingevuld omdat we net begonnen zijn. Maar die moeten straks natuurlijk over al die velden, ook van techniek, onderwijs en zorg, moeten daar interventies komen. Dus als het alleen maar dit zou zijn, dan ben ik het wel met de heer Bart eens dat het niet een goede invulling zou zijn van de UTA. En misschien is het dan voor u net het eerste voorbeeld wat u niet zo mooi vindt. Maar ik vind er ook nog steeds wel een pluspunt aan zitten dat mensen die eigenlijk schoolverlater waren, zeg maar, gewoon een basis digitale vaardigheden training hebben meegekregen. En daarmee klaar zijn, veel meer klaar zijn voor de markt van vandaag. Dus dat is de winst. En misschien zitten ze dan wel op de korte termijn even bij een bedrijf wat u wat minder mooi vindt. Nou ja, misschien over 3 jaar weer bij een bedrijf waar u wel blijer mee bent. Met diezelfde vaardigheden die ze dan ontwikkeld hebben. Dus misschien even, dat laat de brief ook echt zien, onze interventies zitten op alle sectoren. En in het komend jaar zal u ook echt zien dat die andere programma's zich ook daar, dus ook bij health, de gezonde mens, of de techniek waar het raakt aan interventies rondom klimaat of andere, allemaal ook nodig zullen zijn.
Dank u wel. Wil de heer Kokke daar nog op reageren?
De heer Kokke is nog in afwachting van antwoord op zijn vraag.
Gedeputeerde Strijk.
Ik denk dat ik weet welke organisaties u bedoelt gewoon. Namelijk die wij al in de publiek-private sfeer hebben ondersteund. En die opleidingen verzorgen voor mensen in bijvoorbeeld de autotechniek in de metaalbranche. Die worden hier ook genoemd als mogelijke kanshebbers, maar dat we mogen maar twee proposities aanbieden. Het is wel zo dat wij, was het deze week zelfs, dat een groep ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Economische Zaken en dan is het Sociale Zaken, het derde ministerie, de drie luik wat we juist zo graag liever bij elkaar zouden brengen als het gaat over dit soort interventies, bijvoorbeeld te gast hebben gehad bij Technohub. En dat ik ook binnenkort een aantal gasten weer heb bij het Make Center. Dus we proberen wel steeds ook ondersteunend te zijn aan de meer structurele financiering van dit soort initiatieven. Maar die moeten eigenlijk natuurlijk gaan komen uit reguliere onderwijsstromen en niet uit die van ons. Dus, maar zo zou denken daar meer moeten gaan ontstaan. Dus het is, we laten ze niet in de steek. Vandaar dat ze ook niet voor niks wel in de brief zijn genoemd. Maar de initiatieven die we nu kunnen indienen, ik zeg niet dat het die worden. Maar daarmee hebben we ook echt aandacht voor bijvoorbeeld Technohub Make Center. En ik denk dat u die bedoelt, als u het net over had. Ja.
Onder andere, maar dat... Het gaat me nu meer om de intentie. En mocht ik hele concrete voorbeelden langskomen, dan weet ik het eerst rijk te vinden.
Is er nog een andere fractie die hierop wil reageren? Oké. Dan kunnen we agenda punt 18 afsluiten en gaan we door naar agenda punt 19. Subsidieregeling Hollandse Waterlinies, opgewaardeerd door de VVD. De heer Kokke.
Dank en zeker ook hier weer voor de antwoorden. Ik was ook blij om te lezen dat mijn geheugen ook goed was, dat we dit niet uitvoerig hadden besproken in BEM. De antwoorden op mijn specifieke vragen over artikelen zijn ook duidelijk. Ik zou wel nog willen meegeven, maar ja, dat wordt dan voor een volgende ronde, om een deel van die antwoorden ook mee te nemen in de toelichting. Want dat kan ook voor anderen nog wel handig zijn.
Gedeputeerde Van Muylenkom.
Ja, goed, kijk, als artikelen vragen oproepen, dan moeten we het gewoon verduidelijken. Dus in die zin is het gewoon een leerpuntje van... En wat met dit soort stukken heel vaak is, laat het lezen door iemand die niet direct betrokken is bij het stuk. Want dan, voor mensen die erbij betrokken zijn, is het allemaal zo logisch. Dus ik zal het ook even mee terugnemen. En we hebben in ieder geval wel gepoogd om het zo helder mogelijk te duiden met de vragen. Ja, dankjewel.
Heeft de VVD nog een vervolgvraag? Is er nog een andere fractie die hierop wil reageren? Oké, dan kunnen we ook dit agendapunt afsluiten en gaan we door naar het laatste agendapunt, uitvoeringsagenda. Wij doen mee, uitroepteken van de sociale agenda, opgeordeerd door GroenLinks samen met de PVDD. Mevrouw Van Elteren, aan u het woord.
Ja, omwille van de tijd. Ik heb ook niet helemaal duidelijk hoeveel spreektijd we nog hebben, maar het zal niet veel zijn. Ik denk dat onze vragen wel duidelijk zijn als het gaat om de opwaardering.
En ik neem aan dat u ook namens mevrouw Jager spreekt, dus dan geef ik direct het woord aan gedeputeerde Van Muylenkom.
Nee, de vraag die is me duidelijk. Ik heb wel gepoogd even de antwoorden aan te geven dat je... Je kunt allerlei keuzes maken hierin. Ook hoe je het wil invullen, met wie je het wil invullen. Of je het in Amsterdam wil invullen of in Utrecht wil invullen. Of je het wel of niet op een bodem van de kant en wie erbij uitnodigt. Of je het wel of niet met de organisatie doet. Dus ik zou eigenlijk aan mevrouw Van Elteren willen vragen, mevrouw Diana willen vragen van... kijk even gewoon binnen PS van mensen die hier over mee willen denken. Het is ook zoiets dat ik denk van, nou, als PS-leden dat zelf willen doen... Kun je het ook zelf oppakken. Ik zou het aardig vinden, in de organisatie hebben we hier ook best wel discussie gehad. Want daar gaat die sociale agenda ook over, wat we in de sociale oppakken van... Nou, wie is daar geïnteresseerd bij? Maar ik denk dat ik heb behoefte eraan om te zeggen van laten we kijken of we daar in gesprek kunnen komen van wat nou wel of niet te doen. En wat passend is en wat we denken ook hier kunnen we iets in betekenen. En weet ook even dat het geld kost en weet ook dat het een... En soms is die Pride vol, dus hè, er mogen zoveel bootjes meedoen. En als het te veel zijn, wordt er geloot en zo. Dus nou ja, dat zijn zelfs allerlei keuzes die gemaakt moeten worden, maar dat moet je, denk ik, een keer met een aantal mensen die ook ideeën hierover hebben, een keer in rust doen. En nou, dat is het aanbod wat ik wil doen in ieder geval.
Dank u wel, gedeputeerde Van Muilenkom. Wil mevrouw Van Elteren dan nog meer reageren? Ja, mevrouw Van Elteren.
Ja, nog heel even dan. Ten eerste denk ik inderdaad dat het aan mevrouw Jager is om daar zelf antwoord op te geven hoe zij daarover denkt. Dus dat ik nodig haar van harte uit om ook te reageren. Ik denk dat ik bij voorhand al kan zeggen dat meedoen in Utrecht of Amsterdam, dat Amsterdam toch wel redelijk buiten onze scope ligt als provincie Utrecht. Dat we die volgens mij bij deze al kunnen afschrijven als we überhaupt wat gaan doen. Maar dat terzijde. Het lijkt me heel goed om hier in een kleiner comité dan misschien over verder te praten. In ieder geval met partijen ook te kijken wat we kunnen doen. Maar ik zou het ook heel fijn vinden als we medewerkers van de provincie daar ook bij kunnen betrekken. Want volgens mij is dit niet iets wat expliciet vanuit PS zou moeten zijn. Maar volgens mij zou je dit als organisatie keuzes moeten maken van wat willen we hierin doen. Dus ik zou het wel voor willen pleiten om dat dan inderdaad op een of andere manier gezamenlijk op te pakken.
Dank u wel. Dan geef ik de tweede indiener het woord. Partij voor de Dieren, mevrouw Jager.
Ja, ik sluit me wel aan bij mevrouw Van Elteren. Ik zou het ook het liefst provinciebreed willen en inderdaad de nadruk op de Kennel Pride in Utrecht. Mocht dat nou heel goed bevallen, kunnen we altijd nog eens naar Amsterdam. Dat zien we dan alweer, maar ik denk graag mee over.
Dank u wel. Zijn er nog andere fracties die hierop willen reageren?
Voorzitter.
Mevrouw De Haan.
Ik kan wel waarderen wat de gedeputeerde hierover zegt richting PS. We hebben een sociale agenda vastgesteld. Daar zijn best een aantal concrete punten wat betreft inclusiviteit in opgenomen voor het komende jaar. En het lijkt me goed. Ja, wat ons betreft zitten daar wel heel veel speerpunten in. En kunnen we die issue-kalender volgen die ook destijds daarvoor is opgenomen? En is het wat ons betreft niet een reden om heel erg vooraan te staan? Gewoon kijkend in de hele breedte waarin we aan dit thema aandacht besteden. Dank u wel.
Dank u wel. Is er nog een andere fractie die wil reageren? Dan geef ik tot slot gedeputeerde Van Muilenkom het woord.
Ik wil het even praktisch maken. Ik denk het goed is dat de twee initiatiefnemers even kijken gewoon wie in de Staten mee wil doen. Geef een signaal aan mijn secretariaat, zou ik zeggen. Ik zal zorgen dat in ieder geval mensen vanuit de sociale agenda erbij betrokken zijn. Maar misschien ook kijken waar u behoefte aan heeft. Of we zeggen vanuit de organisatie zijn er misschien ook nog wel mensen die ook mee willen denken. Maar als u het zelf even aan wil geven met wie wat wil doen, dan als dat duidelijk is, dan gaan we gewoon een afspraak plannen.
Nou, eigenlijk geen laatste termijn, maar tot slot dan, mevrouw Van Elteren.
Dat kunnen we zeker doen.
Dank u wel. Dit was het laatste punt van de agenda, dus dan kunnen wij de commissie BEM afsluiten. Mijn hartelijke dank voor alle deelnemers, voor de actieve bijdrage en aan gedeputeerde staten. En wens ik iedereen nog een hele fijne avond. Fijn dat we dit voor 10:30 konden afsluiten.
Dank voor het voorzitter, David.
Bedankt, voorzitter.
Dank, voorzitter. Fijne avond allemaal.
Fijne avond.